In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 123ste psalm. En daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt in vers 1 van 123. Deze dienst het woord van de Heere gaan openen. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing, Marcus 8, de versen 1 tot en met 10. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het geloof en willen dat deze middag doen met de woorden van zondag 10 uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 10. En daarna willen we gaan zingen uit de 81ste psalm, het 12e vers. Opent uw mond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Vers 12 van 81.
In dezelfde dagen, als er een heel grote schare was, en zij niet hadden wat zij eten zouden, riep Jezus zijn discipelen tot zich en zeide tot hen: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, want ze zijn nu 3 dagen bij mij gebleven en hebben niet wat zij eten zouden. En indien ik hen nuchter naar hun huis laat gaan, zo zullen zij op de weg bezwijken, want sommigen van hen komen van verre. En zijn discipelen antwoorden hem: Van waar zal iemand deze met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen? En hij vraagde hen: Hoeveel broden hebt gij? En ze zeiden: 7. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden en gedankt hebbende, brak hij ze en gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen. En zij legden dezelfde scharen voor. En zij hadden weinige visjes. En als hij gezegend had, zeide hij dat zij ook die zouden voorleggen. En zij hebben gegeten en zijn verzadigd geworden. En zij namen het overschot der brokken op, 7 manden. Die nu gegeten hadden, waren omtrent 4000. En hij liet hen gaan. En terstond in het schip gegaan zijnde met zijn discipelen, is hij gekomen in de delen van Dalmanuta. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgader al de schepselen gelijk, als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dan dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toezicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
Staat het gehele gedeelte centraal wat we met elkaar hebben gelezen, Marcus 8, de versen 1 tot en met 10. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 104e psalm, de versen 7 8 en 14. 7, 8 en 14 van 104. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 145ste psalm. Daarvan het 5e vers. Gij sterkt door spijs de rechte tijd hun krachten. Ontsluit uw hand ontfermend en weldadig. Wat er verder volgt in vers 5 van de 145ste psalm. Straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. Wie zorgt er voor jouw eten? Beter gevraagd misschien, van wie krijg jij je eten? Nou, dat lijkt vandaag de dag lijkt dat geen vraag meer te zijn. Ons eten en ons drinken, het is een vanzelfsprekendheid geworden. Brood haal je bij de bakker, vlees bij de slager en melk neem je mee uit de supermarkt. En bovendien zit ook de koelkast en de diepvries vol. We hebben genoeg, meer dan genoeg. Het is daardoor voor ons ook geen vraag meer of we morgen wel te eten hebben. We gaan daar gewoon van uit. Toch staat boven dat alles God. Als Hij de regensluizen openzet, valt de oogst letterlijk in het water. En als Hij het maandenlang niet laat regenen, groeit er ook niks. En als Hij de wind voor een lange tijd doet aantrekken tot stormkracht, dan kunnen de kotters niet uitvaren. En als er ergens een bacterie wordt vastgesteld, dan raken de stallen leeg. En dat alles dient ons klein en afhankelijk te houden van God. En op deze biddag belijden wij dat toch ook. Dat we voor al ons aardse voedsel aangewezen zijn op de Here. Ook ons dagelijks eten en drinken moet van Hem komen. Dat heeft de Heere Jezus trouwens zelf ook ons wel duidelijk gemaakt. Meer dan één keer zelfs. Het is blijkbaar belangrijk dat wij ons er bewust van zijn dat Hij het is die voor ons eten zorgt. Want tot 6 keer toe lezen we in de Bijbel van het wonder dat de Heere Jezus een schare van mensen voedt. Die eerste wonderbare spijziging, die vinden we in alle 4 de evangeliën. De tweede wonderbare spijziging, die we nou net hebben gelezen, komen alleen maar tegen bij Matthäus en bij Marcus. Maar bij elkaar wordt er dus 6 keer over gesproken, opdat we de les niet zouden vergeten dat we ook voor ons voedsel afhankelijk zijn van de Heer. Want we zien in het wonder niet alleen maar de grootheid van de Heere Jezus. We zien daarin ook dat de Heere Jezus denkt aan de lichamelijke nood van een mens. Ook daarin wil en kan Hij voorzien. Hij zorgt ook voor ons dagelijks brood. En dat blijkt toch uit de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben. En als thema zetten we boven de prediking hemelbrood om mee thuis te komen. 3 gedachten. In de eerste plaats, ze zitten er doorheen. In de tweede plaats, Hij helpt ze er overheen. En in de derde plaats, ze kunnen er nu wel heen. Hemelbrood om mee thuis te komen. Ze zitten er doorheen, Hij helpt ze er overheen en ze kunnen er nu wel heen. En zij niet hadden wat zij eten zouden. Het is eigenlijk maar een klein zinnetje in dat eerste vers van Marcus 8. Maar achter dat zinnetje schuilt een wereld vol van verdriet. Een teken van nood. Er is een grote schare, maar er is geen eten. Ze lijden dus honger. Ja, hongersnood is er vandaag de dag nog steeds. Mensen die leven onder de armoedegrens. En elke dag voeren ze een strijd om te overleven. Ze hebben geen eten, ze hebben geen drinken. En ze weten ook niet of er de volgende dag wel iets is dat ze naar binnen kunnen krijgen. Uitgehongerde mensen. Uitgemergelde kinderen. Vermagerd. Verzwakt. Door de honger uitgeput. Zoiets is altijd weer een aangrijpend beeld. Wij kennen dat niet zo. Maar zij, die geheel grote schare, vers 1, die kenden dat wel. Daar en toen. Het was aan de oostkant van het meer van Galilea. Het was dus in de Decapolis, die overwegende heidense streek. Een streek die sterk onder de invloed van het Hellenisme stond. En daar was nou een schare van 4000 man, die was al 3 dagen lang bij de Heere Jezus. En in die 3 dagen is er ook heel wat gebeurd. Ze waren getuigen van de wonderen die de Heere Jezus had verricht. Ze hebben zijn preken gehoord. En ze hebben ook gezien hoe de Heere Jezus die doofstomme man, we lezen dat aan het slot van hoofdstuk 7, hoe hij die doofstomme man had genezen. Ze hebben dus iets van de grote daden van de Heere Jezus mogen zien. En daarin ook iets van de macht van de Heere Jezus. En uit al die tekenen konden ze dus afleiden dat Jezus de Messias is. Was er bij hen de herkenning van Jezus als de Messias? Was er de erkenning van Jezus als de Messias? Het zou kunnen. We weten niet precies wat dit nu allemaal bij hen heeft uitgewerkt. Maar we weten wel dat het zoveel indruk bij hen heeft gemaakt dat ze bij de Heere Jezus zijn gebleven. Ze wilden niet weg bij hem. Aan zijn voeten ontvingen ze profetisch onderwijs. Hij sprak tot hen, hij onderwees hen. En zo zijn ze 3 dagen lang bij hem geweest. Maar dan is het meegenomen eten op. Ze zitten er doorheen. En ze hebben niets meer. Aangrijpend. Zeker als je iets van dat gevoel zou kennen. Misschien weet u het wel uit uw eigen leven. Misschien zit jij er wel doorheen. De broodtrommel die leeg is. En in de diepvries zit niks meer. En het geld in de portemonnee is op. Want ze zitten er misschien ook onder ons. Die altijd weer elk dubbeltje moeten omdraaien. Ze zitten krap bij kas. En elke maand weer zijn de uitgaven meer dan de inkomsten. Als het einde van de maand nadert, blijkt dikwijls dat er niks meer op hun rekening staat. Ze staan rood en kunnen niets meer kopen. Ook geen geld meer voor eten. Je zou het je kinderen maar moeten zeggen. Je zou ze maar moeten onthouden wat hun leeftijdsgenootjes wel hebben of wel kunnen. Nooit eens iets extra's. Nooit eens iets leuks kunnen doen. Nooit eens geld voor wat extra kleren. Het is er gewoon niet. Je zit er doorheen. Nou, als het gaat om het voedsel, lag dat ook zo bij die scharen bij Jezus. Zij hebben niets meer om te eten. Ze zitten er doorheen, letterlijk en figuurlijk. En het gebrek aan eten begint hen op te breken. En Jezus weet dat. Jezus ziet dat ze tekort hebben. Hij ziet hun nood en hij peilt hun nood. Vers 1 en 2. En Jezus riep zijn discipelen tot zich en zeide tot hen: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, want ze zijn nu 3 dagen bij mij gebleven en hebben niet wat zij eten zouden. Die uitgehongerde mensen vervullen de Heere Jezus met medelijden. Ja, zo is hij. Een mens in nood vervult Jezus' hart met ontferming. Nee, niet alleen zielennood roept zijn ontferming op. Dat ook, dat zelfs allereerst, want daarvoor is hij ook allermeest gekomen. Maar ook als de Heere Jezus Christus geconfronteerd wordt met dagelijkse nood, roept dat zijn ontferming op, zijn medelijden. En het grijpt hem aan als hij ziet dat mensen geconfronteerd worden met de gevolgen van de zondeval. Hij weet trouwens zelf als geen ander wat het is om honger te moeten lijden. Want toen hij in de woestijn was, staat het van hem geschreven in Matthäus 4, als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. Hij is een hoge priester, zo schrijft Paulus, die medelijden kan hebben met onze zwakheden, die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Hij weet wat het is om honger te hebben. Geen moeite, geen leed, geen zwaarigheid is hem onbekend. Dat mag troost geven als het leven tegen zit. Als zoveel zaken je tegenvallen. Als levenskruisen en levensslagen ertoe hebben geleid dat je er helemaal doorheen zit. Als de levensweg zo moeilijk en zo zwaar kan zijn. Jezus weet het. En hij ziet het. Deze mensen hebben eten nodig. Hij kan ze niet zo nuchter zonder eten naar huis sturen. Dat trekken ze niet. En teer, betrokken en meelevend klinkt het uit zijn mond. In het 3e vers lezen we dat. Indien ik hun nuchter naar hun huis laat gaan, zo zullen zij op de weg bezwijken, want sommigen van hen komen van verre. Hij weet dus welke reis ze moeten maken. Hij weet dat ze er zijn die nog een grote afstand moeten overbruggen en heel wat kilometers moeten maken. En hij weet bovendien ook dat er in de omgeving nergens een eettentje of een buurtsupermarkt is. Want dat is wel een verschil met die eerste wonderbare spijziging. Die lezen we bijvoorbeeld in Markus 6. Want toen wezen de discipelen op de omliggende dorpen of vlekken waar de mensen naartoe konden gaan om daar brood te kopen. Markus 6, vers 36. Laat ze van u, opdat zij heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zich mogen kopen. Maar die mogelijkheid is er nou niet. Want ze zijn hier in een afgelegen streek. De discipelen spreken in vers 4 zelfs over de woestijn. Beter vertaald, een afgelegen plaats. Hier had je dus niets. Hier konden ze dus ook nergens eten halen. Ze zitten hier zonder eten in een afgelegen plaats. En Jezus weet dat. Ja, als de levensreis zwaar wordt en als zwaar wordt ervaren, weet de Heere Jezus daarvan. Hij weet het. Als je er helemaal doorheen zit. Hij weet het. Als u dreigt te bezwijken op de levensweg. En hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om die schare over te laten aan hun lot en met een lege maag naar huis te sturen. Wat zien we hier in de zaligmaker in zijn hart? Tegelijk wel een aangrijpend beeld wat Marcus hier tekent. We zien een uitgehongerde schare die al 3 dagen het onderwijs van Jezus tot zich neemt. En hun magen roepen om voedsel en flauwte dreigt toe te slaan. Hier zitten ze in the middle of nowhere en er is nergens eten te verkrijgen. En Jezus, hij heeft oog voor hun nood. Hij ziet hun ellende. En hij is met innerlijke ontferming bewogen over deze grote schare. Ja, hij is bewogen met het lot en het leed van deze wereld. En hij ziet dan ook uw nood. En jouw ellende. Hij ziet het aan. En het trekt hem aan. Als je misschien nauwelijks rond kan komen. Als je geen geld hebt om kleding te kopen. Als u het misschien zwaar hebt op uw werk. Als de inkomsten wat achterblijven. Of als je op school maar moeilijk mee kan komen. En altijd weer teleurgesteld raakt over de cijfers die je haalt. Of als het werk in huis u misschien te veel dreigt te worden. Hij ziet het. En het vervult hem met ontferming. Het brengt bij onze tweede gedachte. Want het vervult hem niet alleen met ontferming. Maar hij helpt er dan ook overheen. En dat is onze tweede gedachte. Hij helpt ze er overheen. Want het is met het oog op deze noodsituatie dat de Heere Jezus zijn discipelen bij zich roept. En hij deelt met hen zijn bewogenheid met mensen in nood. En de Heere Jezus doet dat opdat zijn discipelen hem daarin zouden volgen. Juist opdat hun hart ook vol compassie en vol ontferming zou branden voor mensen in nood. Ja, maar dat is het dan ook wat hij van zijn volgelingen vraagt. Wat we lezen in Matthäus 25. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Als we zien dat onze naaste honger lijdt en dorst lijdt, mogen we daar niet aan voorbij zien. Maar de discipelen doen dat nu wel. Ze zien dit helemaal niet zitten. En allerlei bezwaren en moeilijkheden komen bij hen op. Wat Jezus wil, is toch eigenlijk onmogelijk. En zijn discipelen antwoorden hem, vanwaar zal iemand deze met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen? Het is toch niet realistisch om in deze situatie een voedselhulpproject te gaan beginnen? De vorige keer hadden ze nog tegen de Heere Jezus gezegd, in Markus 6. Laat ze van u, opdat ze heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken. Nu zeggen ze dat niet. Het lijkt trouwens alsof ze dat vorige wonder al helemaal vergeten zijn. Alsof ze vergeten zijn wat de Heere Jezus kort geleden heeft gedaan. En de discipelen die menen dat zij en de Heere Jezus deze scharen van 4000 man niet kan helpen. Wat deze nood betreft moeten ze het zelf maar uitzoeken. De discipelen menen dat in geval van nood voor het dagelijks levensonderhoud een mens het zelf maar moet uitzoeken. En zichzelf maar moet redden. Roept die gedachte misschien herkenning bij u op? Staat u misschien ook zo in het leven? God, de Heer Jezus, ja, die heb je nodig voor je ziel. Voor bekering. Voor geloof. Om straks te kunnen sterven. En voor hem te kunnen verschijnen. Maar voor je dagelijks brood. En je werk. En al die dingen. Nee, dan moet je jezelf redden. God heeft eigenlijk geen plaats bij je als het gaat om je dagelijks levensonderhoud. Als het aankomt op je werk, op je studie, om je boterham, ja, dan moet je het toch uiteindelijk zelf allemaal maar gaan doen. Het kan zijn dat je zelf zo met middag in de kerk zit, met die gedachte. Ja, voor de geestelijke zaken heb ik God nodig, maar die andere dingen, dan moet ik toch zelf aan de slag gaan. Maar de Heere Jezus die laat nou zijn discipelen en ons weten dat het zo niet ligt. Ook voor ons dagelijks levensonderhoud zijn wij van hem afhankelijk. En dat heeft ons op deze biddag voor gewas en arbeid en visserij ook veel te zeggen. We kunnen met al onze zorgen voor ons dagelijks levensonderhoud bij hem terecht. Het ontgaat hem niet wat wij nodig hebben. En hij wil ook in die nood voorzien. Ook voor onze dagelijkse boterham wil hij zorgen. En dat blijkt hier wel. Want hij gaat geen eens in op de bezwaren die de discipelen aandragen. Ja, zij wisten geen oplossing. Zij rekenden vanuit hun ongeloof en vanuit hun kleingeloof. En dan kom je altijd tekort. Maar bij de Heer Jezus is uitkomst. En hij weet raad met elke situatie. En hij informeert dan ook direct bij zijn discipelen wat er dan nog wel is aan voedsel. Nou, veel is er niet. 7 broden en enkele visjes. Dat is anders als bij die eerste broodvermenigvuldiging. Toen waren er 5 broden en 2 vissen. Maar op een schare van 4000 stellen 7 broden en 2 vissen helemaal niets voor. Toch dwingt de Heer Jezus die scharen om te gaan zitten. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En dan wordt in de grondtekst hiervoor een woord gebruikt dat eigenlijk ook vertaald wordt met aan tafel gaan zitten. Aanzitten. Ze moeten dus dezelfde houding aannemen die ze thuis aannemen als ze de maaltijd gaan gebruiken. Het is dus alsof de Heere Jezus hen hier in de woestijn, in die afgelegen streek, aan tafel roept. Bij die eerste broodvermenigvuldiging kon die scharen nog gaan zitten op het groene gras. Dat zat nog enigszins comfortabel. Dat voelde nog zacht. Maar hier is het slechts de kale, harde grond waar ze op moeten zitten. Een plek waar je niet zo snel zou gaan zitten. Het tekent iets van hun nood. Stel het je maar voor. Daar zit nou die schaar. Onder het stof. Op de grond. En aan de grond. Letterlijk en figuurlijk. Ze hebben zelf helemaal niets meer. Geen eten, geen voedsel, helemaal niets. En er is ook niets. 7 broden en een paar visjes. Daar heb je ook al niks aan. En toch, Jezus' stem heeft geklonken. Ze moeten aan tafel gaan zitten. Hoe stel je nou voor, jongens en meisjes? Dat je moeder vergeten was om voor voldoende eten te zorgen op deze dag en de winkels dicht zijn. En dat ze toch straks tegen je zegt dat je aan tafel moet gaan zitten terwijl er helemaal geen eten meer in huis is. Heb je toch ook zoiets, wat heeft dat nou voor nut om aan te kijken tegen een leeg bord en in een lege pan te kijken? Dat maakt je situatie toch alleen maar uitzichtlozer en somberder. Toch heeft die schare hier gehoor aan het bevel van Jezus. Op Jezus' woord zijn ze door de knieën gegaan. En ze zitten op de grond. Onder het stof. En in het stof. Maar tegelijk hopend en gelovend dat de Heere Jezus in hun nood kan voorzien. En ze zien verwachtingsvol op tot hem die hen hier deed neerzitten. Is dat nou niet de juiste gebedsgestalte? Daar waar je aan de grond zit. En waar je in het stof ligt. Daar waar je zelf niets meer hebt. En waar je met je eigen mogelijkheden ook aan het einde bent gekomen. Daar waar je jezelf niet meer helpen kan. Maar waar je overgeleverd bent aan de hulp van een ander. Maar waar je tegelijk wel zit aan de voeten van de Heere Jezus. Alles verwachtende van hem. In alles hopende op hem. En voor alle dingen het vertrouwen op hem. Afhankelijk van de Heere. Voor alle dingen. Maar zeker ook als je bedreigd wordt in je dagelijks bestaan. Dus voor je boterham, dat stuk vlees op je bord, dat glas melk. Maar ook als de besluiten in het Europese parlement een streep dreigen te zetten door de pulsvisserij. En de gevolgen daarvan voor een heel aantal nog niet te zijn overzien. Of als een ziekte het lichaam binnensluipt. Of als je bent vastgelopen met je studie en de studie ook moet opgeven. Of als je te horen hebt gekregen op uw werk dat ze u daar niet meer nodig hebben. Om van voedsel voorzien te worden, moest die schare aan de voeten van de Heere Jezus zitten. Dat geldt trouwens ook voor het geestelijke voedsel. Wie geestelijk voedsel wil ontvangen, zal aan de voeten van de Heere Jezus moeten zitten. Het brood des levens is immers alleen te verkrijgen aan de voeten van de Heere Jezus. Daar waar je knieën gebogen zijn en waar je in het stof neerligt. daar waar je zelf niets meer hebt. En niet meer op eigen benen kan staan. En waar je met jezelf aan het einde bent gekomen. Voelt u? Om door de Heere gevoed te worden, zul je wel door je knieën moeten zijn gegaan. En zo zit die schare aan Jezus' voeten. Ze zitten er ook samen, dat ook. Ze zijn allemaal gaan zitten. Ook daarin ligt een les. Want als er enkele vandoor waren gegaan om ergens eten te halen, waren ze onderweg bezweken. Het is Matthew Henry die dan zo treffend zegt in dit verband: de kudde van Christus moet bij elkaar blijven. En dan zullen ze gevoed worden. Dat geldt er ook als het gaat om het geestelijke voedsel. Wie zelf op zoek gaat naar voedsel voor zijn ziel, die zal niets vinden. Alleen als je zit op de plaats waar Christus je gebiedt te zitten, zul je voedsel ontvangen. En dat is met de schare in Gods huis aan zijn voeten. En zo zitten ze er. En ze hebben allen honger. En ze hebben allen behoefte aan wat eten. En ze moeten het van de Heere Jezus hebben, want zelf hebben ze dat eten niet. Misschien herkent u het wel. In het bijzonder als het gaat om uw ziel. Dat u moet zeggen: ik heb helemaal niets, slechts een lege ziel die honger heeft. En Gods geest heeft u eraan ontdekt wat je allemaal mist. En u zit aan de grond, doodarm in uzelf, bedroefd om uzelf, machteloos van uzelf. En van binnen schreeuwt de ziel om een kruimeltje van dat brood des levens. Maar je kan het jezelf niet geven. En daarom zo aangewezen op de Heere Jezus Christus. En in dat gemis kan en wil de Heere nu voorzien. Want alle ogen die zijn op de Heere Jezus geslagen. Ja, wat zal hij nou doen? Hoe zal hij nou gaan handelen? En we lezen het. En hij gebood de scharen neer te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden en gedankt hebbende brak hij ze en gaf ze zijn discipelen opdat zij ze zouden voorleggen. En zij legden ze de scharen voor. En ze hadden weinig visjes en als hij gezegend had, zei hij dat zij ook die zouden voorleggen. De Heer Jezus neemt dus de broden en de vissen en hij bidt om een zegen. Hij erkent dus zijn vader voor deze gave. En dan breekt hij het brood en de visjes. En hij laat het zijn discipelen uitdelen. Onuitputtelijk, het gaat maar door. Allemaal kregen ze te eten. Heel die schare die daar zat. Al die 4000. Zoveel als ze maar wilden hebben. Er is genoeg, meer dan genoeg voor iedereen. En ze hebben gegeten en zijn verzadigd geworden. Ze hoeven dus niet te bezwijken. Ze krijgen teerkost voor onderweg. De Heer Jezus helpt hen eroverheen. Als de nood het hoogst is en ze dreigen te bezwijken, voorziet Christus Jezus in dat wat ze nodig hebben. Ziet u? Leg uw nooddruft nu maar in zijn handen. In zijn handen mogen wij onze beperkte middelen leggen. Wat je ook bezighoudt, wat u ook bezet houdt, leg het in zijn handen. Uw werk, je gezondheid, klacht, je alsmaar sterker worden, uw noden, al je tekorten. Alleen daar is het veilig, in zijn handen. En zo spoort de Heere ons ook aan om op deze biddag met al onze noden tot hem te gaan. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Ze kunnen er nu wel heen. Want wat de Heere Jezus hier biedt, is royaal en overvloedig. Die schare die honger had, die wordt verzadigd en ze krijgen net zoveel als ze maar hebben willen. Zoveel dat ze het geen eens op kunnen. En wie door de Heere Jezus Christus wordt gespijzigd, die raakt ook verzadigd. Ze houden zelfs nog over. Het staat erbij. Het overschot der brokken was 7 manden. Het toont de milddadigheid van Christus. God is geen karige God die maar mondjesmaat wat geeft. Nee, zij die door Christus worden gevoed, die lijden geen gebrek. En er is bij hem een overvloed. Bij die eerste wonderbare spijziging kwamen we dat ook tegen. Toen hielden ze ook over. En daar waren het 12 volle korven met brokken die ze overhielden. Hier gaat het om 7 manden. Van die grote manden. Het woord dat hier wordt gebruikt is hetzelfde woord wat we ook later vinden als Paulus in zo'n mand gaat om uiteindelijk bevrijd te worden. Het gaat dus meer om grote manden. 12 in dit ene geschiedenis, de 12 stammen Israëls, de 12 discipelen. Hier 7 als het getal van de volheid. En daarin liggen dus ook lessen die verder gaan dan Gods zorg voor onze dagelijkse boterham. Want hier ligt toch al het evangelie op dat er voor Jood die 12 stammen Israëls en voor de heidenen 7 als het getal van de volheid dat er bij God brood te verkrijgen is. Hemels brood. Het brood des levens. We zeiden het al, dit is niet zomaar een wonder. Dit is ook een teken, een messiaans teken. Want uit deze broodvermenigvuldiging blijkt dat de Heere Jezus de Messias is. En hierin toont hij wat zijn werk is. En dat hij het is die hongerige zielen ook voedt. En dat is nu uiteindelijk ook zijn liefste werk. Want hij is het toch die hongerige zielen wil voeden. Met zijn gerechtigheid. Met zijn liefde. En met zijn genade. En hij is toch dat brood des levens. En dan geeft hij meer dan alleen voor een lege maag. Maar bovenal voor een lege ziel. Want wij allen, wij missen toch van nature het brood nodige. De gemeenschap met God. God is uit ons leven verdwenen. En daarmee zijn wij arm. En is onze ziel ook leeg. Maar let dan op hem die daar staat. Te midden van die schare mensen. En zie je hem het brood breken. En zie je hem die visjes uitdelen. Straks, in die bovenzaal in Jeruzalem, zal hij opnieuw het brood nemen. En zal hij opnieuw er een zegen over uitspreken. En zal hij het brood gaan breken. En dat brood uitdelen. En dan zal hij daarbij zeggen, dat is mijn lichaam. Dat voor u. Verbroken wordt. Want zijn handen, die hier dat brood nog breken, zullen straks worden geslagen aan het hout van Golgotha's kruis. En zijn lichaam zal worden verbroken vanwege onze zonden. En hij zal aan het kruishout worden genageld. En hij zal sterven voor de zonde van zijn volk. Zijn bloed zal worden vergoten. En de toorn van God zal over hem worden uitgestort. En hij zal de schuld gaan wegdragen. En zo alleen is hij het brood des levens. Gebroken brood. En hier in die landpalen van de Decapolis mag daar al iets van zichtbaar worden. Want in deze broodvermenigvuldiging zien we wat nu bij de Heere Jezus te vinden is. Hij voorziet in de nood van die scharen van 4000 mensen. En hij geeft ze genoeg brood. En daarmee kunnen ze thuiskomen. Nu kunnen ze wel gaan naar huis. En de Heere Jezus stuurt ze ook naar huis. Het slot van vers 9. En hij liet hen gaan. Niets staat nou nog meer een terugkeer naar huis in de weg. En hij zorgt ervoor dat geen van allen op de weg naar huis hoeft te bezwijken. Hij geeft voldoende te eten, opdat ze op de levensweg niet zouden omkomen. Zie je daarin niet zijn zorg? Hij geeft nou zoveel, dat ze onderweg niet hoeven te bezwijken. Hij wil sterken, ondersteunen, voeden en laven. Opdat je verder kunt trekken. En dat geeft toch ook moed op deze biddag. Als het werk straks weer wacht. Als de kotter weer naar zee gaat. Als op het land weer gezaaid mag worden. Als je je taken weer mag en hebt te verrichten. De Heer Jezus geeft brood genoeg om op pad te gaan. Zijn hulp. Zijn kracht en zijn sterkte biedt ook voldoende om daarmee verder te gaan. Door het aardse tranendal heen. Zeker. Maar het geldt toch bovenal voor op de levensreis naar de eeuwigheid. Als de Heer Jezus je voedt met dat hemelse brood, dan kun je naar huis. En kom je. Ook thuis. Met dit brood, het brood des levens, kun je immers thuiskomen. Al kom je dan misschien van verre, ver afgedwaald en ver afgeraakt. En dan moet je misschien nog een hele reis maken. En moet je nog door diepe dalen heen of over grote bergen gaan. Als je gevoed wordt door Jezus Christus, dat hemelse brood, kom je niets tekort. En hij geeft zoveel dat je daarmee thuis kan komen. In dat vaderhuis, met die vele woningen. Daar waar zij niet meer zullen hongeren en waar ze niet meer zullen dorsten. Maar bedenk wel, als je met een lege maag, als je met een lege ziel verder trekt op de weg, dan zul je bezwijken. Wie meent verder te kunnen trekken op zijn levensweg, zonder dit hemelse brood te hebben ontvangen, die zal niet thuiskomen. Maar die zal onderweg bezwijken voor eeuwig. En dat is de klem die ligt in deze geschiedenis. Wie niet gevoed wordt door de Heere Jezus Christus, die zal omkomen op de weg. En zonder dit hemelse brood zul je het echt niet redden. Als je niet hebt gegeten van deze spijzen, kom je voor eeuwig om. Hoor dan toch zijn gebod. Want hij gebiedt je om te gaan zitten. Aan zijn voeten. En hij wil je nog voeden met hemelbrood. Hij wil je nog verzadigen met dat brood des levens. En daar is genoeg van. Om het zo te zeggen, dat brood dat is nog niet uitverkocht. Die 7 grote manden, die zitten nog vol. En hij heeft dat brood verworven. Door zichzelf te laten verbrijzelen. Zoals graankorrels zijn fijn gemalen. Zo is hij fijn gemalen. En hij is in de oven van Gods gericht. Is de hitte van Gods gramschap. Is over hem heen gegaan. Maar zo heeft hij heil verworven. En dat is bij hem te verkrijgen. Wat is het dan nodig dat u door de knieën gaat en dat je het opgeeft om zelf nog te denken dat je nog wel ergens wat te eten kunt halen? Vergeet het maar. Op de weg zal je voor eeuwig dan bezwijken. Maar buig dan voor hem. En val hem te voet, om zo daar op die plaats te liggen, waar hij gaat uitdelen van het brood dat hij heeft verworven. En u kunt ermee thuiskomen. Werkelijk waar. Want hij geeft zoveel, dat je niets tekort komt. Teerkost voor onderweg. Dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. Dat wordt een bijzonder thuiskomen, als je gespijzigd en gevoed mag zijn door Christus zelf, om daar te mogen komen op die plaats, waar nimmer meer honger wordt geleden, maar waar Christus Jezus zal zijn, alles en in alle. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw grote naam te danken en te erkennen, dat we voor ons dagelijks brood en voor het brood voor onze ziel bij u de Heere terecht kan kunnen. En bewaar ons ervoor dat we daartussen een scheiding zouden maken. En we u niet zouden nodig hebben voor die dagelijkse dingen. Onze boterham, ons eten en drinken, de kleding, ons werk, het werk op school. Al onze bezigheden, dat we zouden verstaan. Hoe we ook daarin van u afhankelijk zijn. Dat gij uw hand ontsluit. En dat gij geeft wat we behoeven. Maar dan toch ook voor onze ziel. Dat bij u te verkrijgen is. Dat brood des levens. O Heere, bewaren dan voor. Dat we aan het gebod van Christus voorbij gaan. En dat we zelf menen onderweg te kunnen gaan om wat te vinden. Het zou ons toch brengen in de eeuwige dood. Maar geef dat we op uw woord door de knieën mogen gaan. Aan zijn voeten terecht mogen komen en mogen ontvangen van hetgeen hij heeft verworven en uitdeelt. En we zouden smaken dat u de Heere goed zijt voor slechte mensen. Wilt u zo de arbeid van onze handen zegenen, ook in het jaar dat voor ons ligt. Wilt u ons de kracht en de wijsheid ertoe schenken, de lust om ook te mogen arbeiden. De taak die gij in ieder van ons hebt gegeven om te doen. In huis of buitenshuis. In de kerk of waar dan ook. Geef ons de kracht daarvoor. Maar doe ons bovenal verstaan. Dat als ons werk ons leven is. Dat ons leven arm is. Dat we zouden verstaan. Dat Christus, als hij ons leven is, dat we dan de rijkste zijn van heel de aarde. Wilt u zo wat zondig was vergeven, wat van u is met uw zegen bekronen. En gaat u zo verder met ons, het verdere van deze week. En wilt u in ieder, in welke omstandigheden, in nood of in druk, goed en nabij zijn, om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen uit de 33e psalm en daarvan het 10e vers. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Vers 10 van 33. Thank you. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you.